oorlog4045.nl is een programma over het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het is een co-productie tussen Los Radio Boksmeer en Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Marianne Leijderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort. De Nederlanders hadden de 5 jaar bezetting als erg zwaar ervaren. Na de bevrijding gingen ze op zoek naar zondebokken om zich af te reageren. Veel mensen speelden voor eigen rechten. Ze knipten de moffenhoeren kaal en vernederden NSB'ers in het openbaar. Daarbij werden nogal eens vergissingen gemaakt. Verschillende verzetsmensen werden behandeld als landverraders. En niet alle kaalgeknipte meisjes hadden een verhouding met een Duitser gehad. Al gauw werd duidelijk dat het niet eenvoudig was om alle oorlogsmisdadigers en collaborateurs eerlijk te straffen. Het waren er te veel. Bovendien was lang niet altijd duidelijk wat ze precies gedaan hadden. Meer dan 120.000 foute Nederlanders werden onder barre omstandigheden opgesloten in kampen. Daarna ging een speciale rechtbank aan de slag om iedereen te berechten. De Nederlandse regering wilde wel dat het er eerlijk aan toe zou gaan. Wie achteraf onschuldig bleek, kreeg 200 gulden schadevergoeding. De verdachten moesten allemaal op hun persoonlijk verleden beoordeeld worden. Er was een nobel streven, maar in de praktijk werkte het niet. Nederland lag in puin en moest worden opgebouwd. Er waren gewoon weg niet genoeg mensen en geld om iedereen in korte tijd te berechten. Toen na 3 jaar nog maar een klein deel van de foute Nederlands berecht was, gaf de regering de lichte gevallen gratie of een kleine straf. Bijvoorbeeld 5 jaar lang geen stemrecht. Heel wat coöperateurs of meelopers wisten daarom de dans te ontspringen en hun baan en huis te houden. Veel verzetsmensen en Joden waren daar verbitterd over. De gewone man keek zijn NSB-buurman met de nek aan. De haat tegen foute Nederlanders zat zo diep dat ook hun kinderen levenslang het stempel fout kregen, ook al waren ze tijdens de oorlog nog niet eens geboren. Veel van hen werden de rest van hun leven achtervolgd door pesterijen. En ze werden uitgesloten van vriendschappen en verenigingen. Na 5 jaar bezetting stond Nederland aan de rand van de afgrond. Dijken, fabrieken, havens, spoorwegen en duizenden huizen lagen in puin. Velen hadden de oorlog niet overleefd, maar ook waren veel mensen invalide geworden. Het land lag nog vol mijnen, bommen en granaten die niet ontploft waren. Er was een heleboel werk aan de winkel. De Nederlanders zagen in dat ze alleen met hard werken voor weinig geld hun land er weer bovenop konden krijgen. Ze zetten alle ellende van de oorlog uit hun hoofd en staken de handen uit de mouwen. Bij die wederopbouw van Nederland namen ze niet de tijd om stil te staan bij het leed dat door de oorlog veroorzaakt was. De regering besteedde weinig aandacht aan de slachtoffers. Joden, Sinti en Roma die uit de concentratiekampen terugkeerden, kregen hun bezittingen alleen terug als ze konden bewijzen dat die van hen waren. Pas 55 jaar later gaf de regering de overlevenden een vergoeding. Nog steeds niet zijn alle sporen van de oorlog uitgewist. In huizen zijn soms nog kogelgaten te zien en af en toe worden er bij graafwerkzaamheden nog bommen of granaten gevonden. En veel mensen hebben nog dagelijks verdriet om wat hen tijdens de oorlog is overkomen. Menigeen heeft als kind zijn ouders verloren of was zelf slachtoffer van het oorlogsgeweld. Maar ook mensen die niet veel geleden hebben in de oorlog zitten er vaak nog vol van. Wie als een kind een oorlog van dichtbij heeft meegemaakt, draagt die ervaring de rest van zijn leven met zich mee.
Niet één mens hier op aard die verleden weggespaard in de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn en zo fel is geen pijn of genezing is er voor gegeven. Hier een hart dat er breekt, daar de laster die steekt en je denkt moet mij dat juist passeren. Staar je daarop niet blind, steek je kop in de wind, zoek de kracht, de energie om het lot te keren. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden weggevaagd, behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Als het moet, krijg je geen vaste voet. Ga niet in een hoekje zitten treuren. Niemand die op je wet ooit een cent op je zet. Als je piekert om wat kan gebeuren. Gaat het vandaag je nog slecht, morgen komt het terecht. Je moet in jezelf het meest vertrouwen. Graaf niet in je verdriet, ach dat helpt je toch niet. Steen voor steen moet je aan je eigen toekomst bouwen. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden weggevaard, behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.
Simone Schelp, schrijfster van een hele reeks kinderboeken. Winnares van een aantal griffels, een vlag en wimpel, onder andere een gouden griffel voor zeezicht. Zilveren griffel voor een zeer geheime reiskist.
En nog twee.
En nog twee griffels.
Nog een gouden en nog een zilveren.
Ja, de nacht van de heksenketel, de kandij.
Ja.
En Marie Pousseline of de nicht van de generaal.
Precies.
Ja, ja. Een gerenommeerd schrijfster. Ze sluit de bundel Oorlog 40-45 af met het verhaal Helderdorp. Dat verhaal, dat is voor een deel, vertelde je, gebaseerd op eigen ervaringen, eigen observaties.
Ja, ja, dat is zo. Ik ben in 1943 geboren. En na de oorlog, nou, ze hebben zoals geschreven, bleef dat voor in onze kinderhoofden een bijzonder hot item. En vooral gewoon de vraag van wie zouden we zelf geweest zijn en aan de lippen van onze ouders hangen om verhalen los te krijgen. Ja, in die zin.
Ja. En daar kwam natuurlijk ook de vraag naar voren van, waren wij goed, waren wij slecht geweest in de oorlog?
Ja. Nou, van mijn oom wist ik al heel snel dat hij goed geweest was, want hij zat gewoon in het verzet. En daar waren in het huis ook alle dingen nog van te vinden, bij wijze van spreken. Dus die vraag, dat was geen vraag, dat was een gegeven.
Ja. En ja, NSB'ers, landverraders, die heb je ook gekend uit je jeugd?
Ja, dat was natuurlijk gewoon, je wist toch eigenlijk wel vrij precies ook waar ze woonden.
Ja, was de omgang met die mensen?
Met de volwassenen natuurlijk niet, want die kennen alleen als daar en die wonen daar en daar en die hebben dat en dat min of meer gedaan. Maar met de kinderen was het gewoon in principe qua met elkaar spelen geen probleem. Het vervelende was natuurlijk wel dat die dingen wel te sprake kwamen. Want kinderen van een jaar of 19 kunnen ongelooflijk hard zijn, maar ook heel eerlijk zijn. Dus die gesprekken kwamen, maar het was absoluut niet zo dat we er niet mee mochten spelen of zo.
Hmm.
Nee.
Wat heb je zelf verder vanuit je jeugd ervaren nog? Hè? Je zegt, ik ben in 43 geboren. Niet bewust de oorlog meegemaakt.
Nee.
Maar wel die jaren daarna, waarin die oorlog nog heel erg aanwezig was.
Ja, ja, die was nog enorm aanwezig. En vooral de eerste jaren in de onwaarschijnlijke opluchting van je ouders. Die dus ook gewoon bereid waren om zich vooral ook hele leuke dingen te herinneren. Zoals de saamhorigheid, voor elkaar dingen doen. En een soort van herhaling ook nog wel van de feestjes die ze toch gaven. En de memoreren van ook van de pret die ze gehad hadden. Opluchting, met name opluchting.
Mm-hmm.
Dus dat vond je als kind ongelooflijk. En dan had ik behalve deze oom ook nog een tante die ook ongelooflijke dingen gedaan heeft in de oorlog. Dus dat waren bronnen die jaren niet uitgeput raakten. Dus er werd heel veel over gepraat.
Ja. En het reizende Nederland, het weer opbouwen van het land, heb je dat ook als zodanig ervaren dat het land in puin lag en dat er heel hard gewerkt moest worden?
Dat heb ik ook ervaren in de zin van dat je toch allerlei dingen zag gebeuren en dat het daar ook met name over ging, dat alles beter zou worden en dat het nooit meer kon gebeuren zoals het gebeurd was. Jawel, dat legde toch een enorme stempel op die periode. Hè? En het heel intensief, de doden herdenken en bij wijze van spreken met de school daar naartoe gaan en bloemetjes neerleggen. Dat kwam allemaal ontzettend dichtbij.
Ja. En inmiddels is die oorlog juist weer heel veel verder weggeraakt.
Ja.
Zo'n 60 jaar geleden.
Ja.
Die distantie. Hoe voelt dat nu, die oorlog? Leeft hij nog voor je?
Nou, hij leeft helaas in zoveel andere oorlogen. Hè? Dus in de zin van dat ik nog steeds de boeken over lees, nee. Ik ken wel heel veel mensen die bij wijze van spreken, ook mijn man bijvoorbeeld, die leest er nog steeds over en leest met name ook over de Eerste Wereldoorlog. Dus in die zin, maar in die zin is het niet iets waar ik constant naar terugkeer, nee.
En heeft hij ook een rol gespeeld nog in je boeken?
Die is in Indonesië geboren. Die heeft in een Indonesisch kamp gezeten. Dus dat was weer heel iets anders. En een vader aan de Burma Spoorweg.
Ja. En je eigen boeken, komt die oorlog, of oorlog in zijn algemeenheid, komt dat daar?
Hij komt in de zeezichten ook als een, dat is eigenlijk ook een zo typisch na de oorlog. Want ik ben natuurlijk gewoon van die oorlog, weet ik verder niks. En ik werd pas een beetje me bewust in de jaren daarna. En ik heb Zeezicht, dat speelt zich af in de jaren 50. En daar speelt de oorlog ook een grote rol in. En vooral, dat gaat over de Noordwijk. Dus dat was ook de kuilengraven op het strand. En voor het eerst Duitsers zien met armen of benen of weet ik veel. Dat was ook een buitengewoon dringende periode.
Maar al met al is de oorlog niet echt een leidmotief in die boeken. Wat is dan wel de rode draad in de boeken?
Dat is wel. Het is opgroeien waarschijnlijk gewoon toch in die naoorlogse periode. Dat kan natuurlijk niet anders. Al mijn kinderverhalen die daar. Mijn kindertijd voorbij. Op dat natuurlijk speelt dat een rol.
Over de held lezen we samen als we een jaar of 9 zijn en de oorlog nog steeds tot onze favoriete bedgesprekken hoort. Dat wil zeggen, we praten over een oorlog waar je heldhaftig van wordt, goed, hoe je Joodse kinderen kunt helpen, hoe je eten zou delen, hoe je van oude dekens jassen zou maken. Behalve een paar kiekjes van onszelf en onze familie in oorlogstijd, hebben we nog nooit een foto of bewegend beeld van die oorlog gezien. De doden van de oorlog zijn geen lijken, maar mensen die er niet meer zijn. Mensen die horen bij het monument dat we eenmaal per jaar met de hele school bezoeken. Een heel mooi monument is het. We zijn allemaal muisstil als we er onze zelfgeplukte bloemen bij neerleggen. Het boek is heel spannend. Onze held is leider van een knokploeg. Die knokploeg pleegt overvallen, bijvoorbeeld op kantoren waar ze voedselbonnen bewaren. De buitgemaakte bonnen worden verdeeld onder mensen die honger hebben. We lezen dat ze in het geheim bij elkaar komen in het huis van de dokter. Heddes huis. In haar wieg, onder haar matras, bewaren ze dus hun wapens en kogels. Op een dag wordt de knokploeg verraden. Notabene aan het eind van de oorlog, als de redding nabij is. Weet Hedde wie de verrader was? Je weet nooit welke vuile stinkelendeling het is geweest, zegt Hedde. Ze mag het van haar vader niet hardop zeggen, maar ze kent de mensen in het dorp die fout geweest zijn. In het dorp woont nog een dokter. Die is ook fout geweest in de oorlog. Hoe fout? Weet ze niet, maar als je fout was, was je een landverrader. De andere dokter heeft na de oorlog in de gevangenis gezeten. Fout? Kon je ook nog fout zijn in een oorlog? Omdat ik intussen bijna familie ben geworden van Hedde, neem ik er ook de telefoon op. Als ik de stem van die andere dokter herken, staat mijn hart bijna stil. Met Huining, kan ik je vader even spreken? Doodgewone stem. Dat is wat mij die dagen het meest bezighoudt. De gewoonheid van de stem van een landverrader. De gewoonheid van het gezicht van de vrouw van een held. De zieligheid van een kind van een held. Dat dan wel het kind van een held is, maar nu heel zielig bij de tramhalte staat. Ik vind die oorlog helemaal niks als ik er goed over nadenk. En dat zeg ik tegen Hedde.
Up for heaven, counting decide to roam. Gotta take that sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey.
Aan het einde van de route door het documentatiecentrum in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum kom je in een stiltekapel terecht, waar op de achtergrond Mozart. Hier worden de bezoekers geacht om zich te realiseren wat er allemaal eigenlijk gebeurd is met die oorlog en wat we daar nu nog mee kunnen. Han Welbers, die oorlog, die is eigenlijk nog steeds niet voorbij, hè?
Voor al die mensen die hem meegemaakt hebben, zeer zeker niet. De directe slachtoffers, de kinderen van de slachtoffers, kinderen van meelopers. Nou ja, je kunt, er hoeft in Nederland maar een vijf in het jaar te zetten en er verschijnt weer een stroom aan publicaties over de oorlog. En al die mensen die een bewust hebben meegemaakt, gaat hier natuurlijk nooit over. Het is 5 jaar van hun leven.
En wie zijn nou de winnaars en wie zijn de verliezers?
Per saldo zijn er alleen maar verliezers. Maar dat is met elke oorlog, er zijn geen winnaars. Het probleem is natuurlijk dat je meteen na de oorlog was het heel erg duidelijk wie de overwinnaars waren. Dat waren de mensen die tegen de Duitsers hadden gevochten. Die tegen de Duitsers waren geweest. En de fouten, ja, dat waren mensen die gecollaboreerd hadden. Daar kun je de mensen onder noemen die lid waren van de NSB. Zeker na de oorlog was dat zwart-wit beeld meteen heel erg duidelijk. In de loop der jaren is daar wel wat nuancering in gekomen. Mag je bijvoorbeeld meneer De Kwaai, medeoprichter van de Nederlandse Unie, die in principe zei van wij gaan samenwerken met de Duitsers. Nou ja, ik meen in de jaren 60, meneer De Kwaai nog leider was van een kabinet in Nederland. Heel veel kleine lieden, en dat zijn dan met name de kleine mensen van die lid waren van de NSB, die zijn met name immens hard aangepakt. En ik denk dat heel veel burgemeesters hebben op een gegeven moment ook maar heel langzaam eens gekeken van en maar manoeuvreren en op een gegeven moment maar kiezen. En het is wel terecht dat er momenteel in Nederland aandacht is, ook voor de tweede generatie en de derde generatie kinderen van. Het is natuurlijk ook merkwaardig. Goed en fout is niet zo duidelijk. Heel veel mensen hebben in die Tweede Wereldoorlog handelingen verricht zonder dat ze zich dat realiseerden waar ze mee bezig waren en b dat ze zich afvroegen waarom dat ze dat gingen doen. Op een gegeven moment had je een aantal zaken gedaan en op een gegeven moment zat je ergens en je realiseerde je dat niet. En ineens is het afgelopen en je wordt afgerekend op iets waarvan je, denk ik, heel veel mensen zich totaal niet gerealiseerd hebben. Zowel mensen die in het verzet terecht zijn gekomen als mensen die andere keuzes hebben gemaakt. En ja, goed, dat blijft altijd. Maar ook in deze is niks wit-zwart. In het begin van de geschiedschrijving na de Tweede Wereldoorlog werd er altijd gezegd, je was tegen de Duitsers of je was voor de Duitsers. Een Amsterdamse historicus Bank heeft daar in de jaren 70 een ander begrip over geïntroduceerd. Het begrip accommodatie. Je hebt gezegd, 1% werkt mee, 1% werkt tegen. En 98% die gaat zijn gangetje en probeert met de veranderende omstandigheden zijn dagelijks leven zo goed mogelijk voortgang te laten vinden. En ja, persoonlijk denk ik dat meestal zo wel is, ja.
Toch hebben de Nederlandse autoriteiten na de Tweede Wereldoorlog geprobeerd recht te doen gelden en de mensen die de verkeerde kant gekozen hebben te berechten. Dat is natuurlijk op een falikante mislukking uitgelopen.
Ja, maar dat kun je wel willen, maar je kunt een complete bestuurslaag, of dat die dan goed of fout is geweest, laat ik even buiten beschouwing, maar die kun je niet vervangen. Je kunt een compleet ambtenarenapparaat kun je niet vervangen. Wat voor Nederland geldt, geldt trouwens ook voor Duitsland. Daar bleef in feite ook de bestuurslaag, en of dat ze lid van de partij waren geweest, niet, die bleven ook 95% allemaal zitten. Dat kun je niet vervangen in één keer, ook al zou je dat gewild hebben. Dus ja, Het zijn vaak de hele schrijnende gevallen van die slachtoffer werden. En ik denk dat heel veel mensen nu nog steeds ten onrechte zijn blijven zitten waar ze zaten.
In de vorige aflevering spraken we met Arjen en Mieke de Groot, alle twee kinderen van NSB-ouders. En we komen hier terug op hun verhaal na de oorlog. Arjen de Groot is uit een kamp in Duitsland, toen hij weer in Nederland kwam, opnieuw in een kamp terechtgekomen. Had je dat verwacht?
Nou, nee, we hadden dat niet verwacht. We waren nog steeds met een hele grote groep die al een lange reis gemaakt hadden in gevangenkampen in Oostenrijk. Gedacht van, nou, hoe zou het in Nederland zijn? Durf ik wel naar huis en zo. Dat hoefde allemaal niet. Op een goed moment kwamen we in Amersfoort aan en we werden als staatsgevaarlijke groep onder begeleiding van mensen met geweren naar het voormalige concentratiekamp Amersfoort gebracht. Aan de Laan 40-45, ik weet niet hoe dat heette. En daar werd ik geïnterneerd en daar heb ik ook, ben ik ziek geworden. Daar heb ik nog van oktober tot aan het volgende jaar mei doorgebracht. Daarna, langzaam, werden al die gevallen die geïnterneerd waren, het was een groot kamp met vele duizenden mensen, geselecteerd naar mensen die voor het tribunaal moesten komen. En de jeugdigen waar ik onder hoorde, die werden naar een jeugdhuis onder de toezicht van de Stichting Politieke Delinquenten. Moesten we ons vervoegen om daar te worden heropgevoed. Wat voor mij een rare uitdrukking was. Want ik vond dat mijn vader best wel in de staat was om mij op te voeden. Maar ik moest wel heropgevoed worden.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen bij zo'n jeugdhuis?
Een voortzetting van het concentratiekamp zonder prikkeldraad. Met bewakers die eigenlijk geen bewakers waren, maar zich een beetje voordeden als vader en moeder van een jeugdherberg. Waar dus ook gewerkt werd. Mensen, jongens die gingen naar in de stad werken, naar een kantoor of een timmerfabriek. Bijvoorbeeld in Friesland, naar Eilst, waar schroefdraaiers gemaakt werden en zo. Meer in afwachting van of ze weer in de maatschappij en wanneer ze in de maatschappij teruggeplaatst konden worden in een gezinssituatie. Meer in afwachting van wanneer vader en moeder eventueel weer uit een kamp ontslagen werden om samen weer. En van echte heropvoeding is geen sprake geweest. We kregen geen scholing, geen voorlichting, voorlichting over hoe de maatschappij elkaar zetten en hoe we ons te gedragen hadden. Wel, bijvoorbeeld ik werd veroordeeld. Ik kreeg echt een brief toen ik ontslagen werd. Ik moest me melden in een jeugdhuis in Zwolle. Dat ik me moest als een goede Nederlander moest gedragen. Ik mocht 10 jaar niet bij een gewapende macht dienen. En ik mocht 10 jaar niet gekozen worden en ik mocht niet kiezen.
Het stemrecht werd u ontnomen.
Het stemrecht. Dat ik niet meer bij de militaire macht mocht dienen, 10 jaar, dat vond ik echt niet als een straf.
In een van die opvoedingshuizen, daar heeft u niet in het huis, maar toen u daar zat, bent u Mieke tegengekomen. Mieke is zelf niet na de oorlog in een kamp terechtgekomen.
Nee, ik ben niet opgepakt. Wij kwamen terug uit Duitsland en we waren blij, want we gingen natuurlijk weer naar Nederland. We waren wel een poosje in Duitsland geweest, maar we waren Nederlanders, dus wij gingen weer naar Nederland en daar waren we blij om. Tot we bij de grens kwamen, na een aantal lagers, heette dat, waren we. En toen bij de laatste plaats in Duitsland waar we waren, daar werd mijn vader opgepakt. Daar werd een scheidslijn getrokken. De schapen werden van de bokken gescheiden, zeg maar. En mijn vader hoorde bij de bokken en werd dus opgepakt. En dat heb ik pas later gemerkt. Dat was voor mij heel verschrikkelijk. Maar op dat moment, dat is als je ernaar kijkt van een afstand, dan denk je wat raar. Niemand van ons heeft geloof ik gehaald. Niemand van de kinderen. Mijn moeder ook niet. Het gebeurde gewoon. Wij gingen naar een ander huis en mijn vader zat daar achter prikkeldraad. We gingen toen de grens over, kwamen in Glaanderbrug over de grens en gingen naar Enschede. En daar kwamen we in een school waar we ontschurft en ontluist werden. En toen waren we vrij. En toen liepen we door Enschede en hadden geen huis. We wisten wel dat we niet naar dat huis terug hoefden te gaan waar we gewoond hadden. Maar waar we wel heen moesten. Mijn moeder heeft dan toch wel wat gevonden. Maar dat was een heel rare situatie dat je eigenlijk dakloos bent. Hè? En we hebben eerst bij kennissen in huis gewoond. Maar die moesten toen ook weer inwoning hebben. Dus daar moesten we weg. En toen kwamen we, in het voormalige kringhuis van de NSB. Er was een grote ouderwetse villa en daar kwam Jan Rapp en zijn maat terecht, zeg maar, waar wij dan bij hoorden. Dat waren allemaal de praktische dingen. Maar wat voor mij toen ook eigenlijk heel belangrijk was, dat was dat er langzamerhand informatie kwam over wat er met de Joden gebeurd was in de oorlog. Waar ik had van mijn vader immers die informatie gekregen dat ze naar de Oekraïne gingen. En toen bleek dat het iets anders was. Ik zag kampen met prikkeldraad eromheen. Ik zag bergen lijken. Ik hoorde informatie, ik las het, over de gaskamers. En daar ben ik volkomen ontdaan van geweest. Zo van, eerst kijkend ernaar van, dit kan helemaal niet. En toen geleidelijk aan denken, ja, het moet waar zijn. Het zijn foto's, het is wel gebeurd. En ik geloof haast dat geleidelijk aan gemaakt heeft dat ik... ik zei eerder al dat ik christelijk was opgevoed, dat ik het geloof in God verloor. Zo van, die kan dit niet toelaten, dit is te gek. Mm-hmm. Nou, eigenlijk wil ik het daarbij laten. Dit waren de momenten van pijn, van verdriet en van zo'n grote schok.
Boosheid.
Ja, boosheid ook. Ik weet niet precies wat voor, maar in ieder geval waren dit de momenten voor mij die heel erg ingrijpend waren.
Ja. Heel praktisch, na de heropvoedingstehuizen moet je toch op een gegeven moment weer aan de slag. Arjen de Groot, je bent aan het solliciteren geslagen. Kun je er wat over vertellen?
Ja, ik werd vrijgelaten en ik kwam weer in Enschede, de stad waar ik eigenlijk opgegroeid was. We woonden bij mijn grootvader in huis. We hadden een kamer. Mijn moeder kwam ook weer vrij vanuit een kamp. En ik werd losgelaten. Mijn zusje was bij een tante ondergebracht. En die kwam, we werden weer een klein beetje een gezinnetje. En toen moest er naartoe gewerkt worden. En ik heb met enige hulp van een ex-collega van mijn vader, heb ik mijn eerste baantje gekregen bij een reparatiebedrijf, radio, stofzuigers, scheerapparaten enzovoorts.
Zijn daar veel sollicitaties aan vooraf gegaan?
Nou, ik had toen een aantal keren gesolliciteerd, wel bij fabrieken. De Enschede was vol textielfabrieken, maar ook andere. Waar ik dus al een keertje vroeger een beetje een beeld van had gekregen via de school waar ik dus was. Van elektriciëns kunnen ze daar gebruiken. En ik zat meer in de elektrische hoek. Maar omdat ik een ervaring had van ziek zijn, dacht ik toen, dat is eigenlijk niks voor mij met zware motoren sjouwen en op hoge ladders staan en zo. Ik moest eigenlijk zien, en toen ik de mogelijkheid kreeg om radiomonteur te worden in een werkplaats, toen dacht ik, dat is mooi. En toen zo, maar in het voortraject heb ik dus een aantal keren gesolliciteerd en gevraagd of ik daar werk kon krijgen, maar ik of vriendelijk en onvriendelijk en heel brutaal de deur werd uitgewezen of uitgegooid.
En dat kwam omdat u vertelde dat uw vader bij de NSB zat?
Inderdaad, nou, vader NSB, men vroeg waar ik geweest was. En dat ik heel naïef vertelde dat ik in een kamp gezeten had. En had ik bij de jeugd, ja, ik was ook bij de jeugdstorm geweest. Nou, die mensen die kunnen we niet gebruiken. En soms werd ik dus min of meer hardhandig of wat onvriendelijk weggestuurd. Dat soort mensen willen we hier niet hebben. En dat heeft er gemaakt dat ik bij volgende situaties, sollicitaties, gewoon niet gesproken heb over mijn oorlogsverleden, zeg maar.
En dat oorlogsverleden, is dat verder op de werkvloer nog ter sprake gekomen, eenmaal aangenomen?
Eenmaal op die weg van monddicht en ik praat er niet over. Is het moeilijk om met mensen waar je alleen maar mee werkt, te gaan zeggen van het is wel anders geweest dan jullie praten over een militaire dienst. Ik ben niet in militaire dienst geweest, ik heb achter prikkeldraad gezeten. Dat zwijgen heb ik heel lang als het ware als een tweede natuur meegedragen. Zelfs zo lang dat bij mijn afscheid, toen ik met pensioen ging, er mensen waren die ik zelfs dat niet gezegd heb.
We gaan even naar de muziek en we komen zo weer terug.
Never know just how much I
if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? A million or more times you went away in my heart. Went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. Never know if you don't know now. You went away and my heart went with you. I speak your name in my I love you. I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now. You'll never know if you don't.
Begin jaren 80 is de werkgroep Herkenning opgericht. Mieke en Arjen de Groot zijn daar alle twee lid van. Wat is dat voor een groep?
Het heet de Stichting Werkgroep Herkenning. En dat is een groep die zich bezighoudt met de problemen van kinderen van foute ouders. Het woord fout heeft dan te maken met die oorlog natuurlijk. Iedereen weet, als je het woord fout gebruikt in verband met de oorlog, dan heb je het over NSB'ers, SS'ers enzovoort. Kinderen van deze mensen die zijn vroeg of laat in de problemen gekomen. Een aantal althans. Er zijn er ook heel veel nog die misschien wel problemen hebben, maar die weigeren hierover te praten. Die dit verleden echt verleden willen laten. Voor ons was het zo, voor Arjen en mij, dat wij op een gegeven moment relationele problemen kregen. En zodoende bij de hulpverlening belanden en via de hulpverlening bij Herkenning.
Wat doet zo'n werkgroep?
De werkgroep die werkt via gespreksgroepen. Dus als je voegt bij de werkgroep, dan we hebben bijvoorbeeld landelijke weekenden gehad. En dan heb je daar gespreksgroepen met één van de mensen, lotgenoten, die dan een klein beetje de gespreksleider is. En de opluchting daar is dat je je verhaal kwijt kunt, welk verhaal het dan ook is. En dat niemand naar je kijkt met zoiets van, goh, was jouw vader zo iemand? Want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En eindelijk er eens over te kunnen praten, dat geeft al een grote opluchting als het ware. Wat er gebeurt is veel emoties natuurlijk. Velen van ons die hebben hele nare ervaringen gehad. Vooral met de buitenwereld. Buitengesloten zijn, uitgescholden zijn, niet meer mogen doen. Van alles. En dan tenslotte in je schulp kruipen en denken, ik zeg maar niks meer. Ik vertel maar niet waar ik vandaan kom. En ook dat is, vind ik, heel slecht. Ik heb het zelf zo ervaren. Als je dan uiteindelijk je verhaal kwijt kunt, dan kun je je wat beter bewegen.
Arjen, wat heeft die werkgroep voor jou betekend?
Die heeft betekend dat ik op die plek voor het eerst mijn werkelijke ik zou zeggen, mijn odyssee, mijn zwerftocht van die jaren, van 44 tot 47, heb kunnen vertellen in een volgorde, waarbij ik me toen heel langzaam, niet ineens als een schok, heb gerealiseerd dat ik mezelf door een gedrag aan te meten, jarenlang een houding heb gehad, alsof die houding bij mij hoorde. En dat was niet zo, die is als het ware gegroeid door het zwijgen en door het gevoel van te horen bij een groep die eigenlijk in de maatschappij niet thuis hoort. En dat zwijgen over, als het ware met een schuldgevoel, zeker als je al zelf met de beide benen daar ook ingestaan hebt, dat maakt dat het zwijgen drukt. En dat zwijgen wordt in die werkgroep door gespreksgroepen die daar georganiseerd worden en die we zelf kunnen organiseren ook, die druk die wordt minder. En door te blijven werken in die gespreksgroep, in die werkgroep herkenning en ook hier thuis in de omgeving, in de regio, gespreksgroepen te kunnen organiseren als er behoefte aan is, blijkt dat ik aan mensen die druk voelen van het zwijgen, dat ik die, omdat ik het zelf meegemaakt heb, die druk kan verminderen en dat mensen beter kunnen leven met het feit waar ze eigenlijk vandaan komen en hoe zij nu functioneren. En dan kunnen sommige problemen waar ze nu op dit moment in zitten, soms in huis, soms op het werk, beter te hand genomen worden.
Jullie hebben die oorlog jarenlang met jullie meegesleept. En de ervaringen van de oorlog. Is de oorlog voorbij? En ik wil die vraag eigenlijk aan jullie alle twee stellen. Ik begin met Mieke.
Voor mij is de oorlog nog niet voorbij. Eens in de 4 of 5 weken dan beman ik de telefoon. Of bevrouw ik de telefoon voor herkenning. En dat is het landelijk nummer wat dan overgezet op onze telefoon. En nog steeds bellen er mensen die nog niet eerder gepraat hebben over hun ervaringen. En nu zijn het vaak de jonge mensen, jonger dan wij, die in de oorlog geboren zijn of net na de oorlog geboren zijn. En die in die naoorlogse jaren zoveel ellende hebben ondervonden. En omdat ze zo klein waren en kinderen werden geacht van dit soort dingen niet te merken. Die werden bij grootmoeder ondergebracht of die werden in een kinderhuis gestopt of soms bij een tante, een oom waar ze dan getolereerd werden. Maar het zijn maar kinderen en die merken dat niet. En die kinderen die leefden dan ook vrolijk door. Vrolijk, tussen aanhalingstekens. En komen op een gegeven moment, 50, 60 jaar later, komen ze in de problemen, nachtmerries, ze durven de straat haast niet op, worden angstig en zijn zelf verbaasd over waar komt dat nou vandaan. En dan via hulpverleners komen ze bij ons terecht en bellen en dan kunnen ze hun verhaal kwijt over wat er toen gebeurd is. Dus voor mij is de oorlog niet voorbij, want iedere keer is dit voor mij een emotie van heb ik jou daar. Kleine kinderen die meemaakten dat hun ouders gehaald werden. En dan dit vertellen en soms komen op een punt dat ze haast niet verder kunnen met praten, omdat het zo zwaar weegt. Want vader, die hun vader was, die werd door 4 of 5 mannen het huis uitgesleept. En dat hebben ze dan aangezien als kleinkind. En dat verhaal krijg je dan te horen. Voor mij is die oorlog dus niet voorbij.
Arjen, is de oorlog voorbij?
Nee, als ik denk aan de dingen die ik meegemaakt heb, zelf aan het lijf, maar ook in politiek opzicht, hoe het vanaf 1930 tot na 1945 in Duitsland en hier gegaan is. En ik zie hoe elders in de wereld er groepen mensen, met landen en met regeringsleiders omgesprongen wordt, dan denk ik, de oorlog is niet voorbij.
Aan dit programma werkten mee de schrijfster Simone Schel, Han Welbers, rondleider van het National Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, en Arjan en Mieke de Groot.